U heeft hem misschien een paar weken terug gezien bij De Wereld Draait Door. Daar zou je kunnen zeggen dat hij doorbrak op een nogal spectaculaire manier. Het lukte hem om Martijs van Nieuwkerk zeker 10 minuten lang zonder weerwoord te luisteren. Nou, dan heb je het voor mij al heel goed gedaan. Het boek heet Eus. Het gaat over opgroeien in de Koekstad in Deventer. En het opgroeien gaat van ouw, zoals het kinderboek vroeger zei. Zijn naam is Özkan Akyol en ik ga met hem in gesprek. Waar ben je, Özkan? Zo. Je hebt jezelf bij elkaar geraapt en want je bent ziek.
Ik ben niet helemaal ook zo fris. Ja. Nee.
En heeft dat iets te maken met het met die ongelooflijke stroomversnelling waarin je bent terechtgekomen na dat optreden bij Matthijs van Nieuwkerk?
Nou, in dit geval heeft volgens mij ook veel met drank te maken. Maar het is wel zo inderdaad dat ik 3-4 keer per week of 5 keer soms gewoon echt in het land moet optreden en weet ik veel wat moet doen. En dat is natuurlijk geweest naar aanleiding van het optreden bij De Wereld Draait Door en later nog wel meer optredens. Dus ja, ik denk wel dat ik het onderschat heb. Het is toch echt wel een soort van aanslag op je lijf toch wel om constant bezig te zijn. En dat had ik vooraf niet zo ingeschat eigenlijk. Dus ja.
Wat is de gekste vraag die je hebt gekregen de afgelopen periode?
Ja, ik krijg heel veel gekke vragen. Ja. Dus ja, waar ik me vooral aan stoor is dat je vaak dezelfde vragen krijgt.
En dan, dat is dan aan jou om dan een ander antwoord te geven.
Ja, maar sommige dingen zijn al duidelijk van hoe kwam je met literatuur in aanraking. Weet je, dat heb je al in 10 programma's gezien of zo. En dan willen mensen nog een keer weten hoe ik met literatuur in aanraking kwam. Lijkt mij juist de uitdaging voor een journalist om een originele invalshoek te kiezen.
Ja, ik zal het houden.
Ja, ik leg meteen druk op je schouders, maar ja.
Laten we kijken naar een tekening die van jou is gemaakt. Is dat Woldhek?
Ja.
De tekenaar? Ik vind dat de tekening heel erg goed is gelukt.
Ik vind dat ik een dikkere kop heb in het echt.
En waarom hou jij dat leesplankje vast?
Dat verwijst duidelijk naar mijn tijd in de Baaiers, waar ik literatuur heb ontdekt.
En nu ga je nou vertellen wat je al 10 keer hebt verteld.
Ja, maar jij stelt de vraag die al 10 keer is gesteld.
Nou, ik stel de vraag die ik stelde was.
Hij heeft ervoor gekozen om die verwijzingen met de Baaiers literatuur, om dat te verwerken in deze cartoon. En dat is hem best aardig gelukt.
Ja. Ja. Wat is er in die gevangenis gebeurd dan? Dat hij dat erbij heeft gehaald?
Nou, Ab, dat zal ik je vertellen. Ik had in de Baaiers alle beperkingen. Ik mocht geen contact met medegedetineerden. Ik mocht geen tv kijken of wat dan ook, wat normaal wel mag. En ik mocht geen kranten lezen of wat. Ik mocht helemaal niks. Het enige wat ik mocht op een gegeven moment was naar de bibliotheek gaan om boeken te lezen. En ik werd daar echt geraakt door mooie literatuur. En ik vatte daar het nogal megalomane plan op om zelf ook schrijver te worden. Dus ik heb toen eigenlijk alles in mijn leven daarna een teken gesteld van de literatuur en van mijn doel om schrijver te worden.
Betekent dat je in de bibliotheek zat met een bepaald boek en toen ineens dacht, ik moet mijn leven veranderen?
Het was niet echt een specifiek boek, het was gewoon literatuur. Toen dacht ik wel van, weet je, ik had tot die tijd nooit een doel in het leven, nooit een passie of zo, wat dan ook. Bij mij draaide alles om geld, om te overleven, van de ene op de andere dag. Veranderde dat, doordat ik dus literatuur tegenkwam. En toen had ik zoiets van, eindelijk heb ik een doel in het leven. Want iedereen in mijn omgeving had voor mijn gevoel een doel in het leven. Of tenminste, die kon zich berusten in het niks doen. Maar ik niet. En toen kwam literatuur. En toen dacht ik van, ik word schrijver. En dat is eigenlijk in 7 jaar tijd gelukt.
En in wat voor opzicht verrijkte die boeken je? Wat was het dan wat je in las, waardoor je dacht, ik wil hier iets mee?
Maar ik ben gewoon heel erg ijdel. En ik las verhalen die ik dan wel interessant vond, maar ik dacht van, ja, mijn verhalen zijn veel toffer, weet je wel?
Wat voor verhaal las je van je dacht, dat heb ik veel toffer meegemaakt?
Ja, er zijn ook heel obscure romans zitten daartussen. Ja. In de interviews heb ik het vaak over de grote jongens, zoals Kafka en Dostoevsky en Selin. Maar ik heb heel veel obscure boeken ook gelezen in de zin van minder bekend zijn. Weet je? En dan gaat het weer over een zieke oma of zo. En dan denk ik van om daar nou literatuur van te maken. Ik dacht van, ik heb wel het een en ander meegemaakt in mijn leven. Dat kan ik ook omzetten in literatuur.
Oké.
En dat is nog leuk ook.
Daar gaan we het over hebben. Lenno, wat hebben we voor plaatje bij praatje? Ja, dit is een foto van twee Turkse mannen die een koffer uit een achterbak halen. Die man daar rechts, lijkt hij op de vader van Eus in je roman?
Nou, niet qua uiterlijk.
Nee?
Nee, ik weet niet hoe die fan verder is, maar...
Ja.
Nee. Mijn vader wilde ook niks met auto's te maken hebben, want hij wist... mijn vader drinkt graag. Hij heeft ook nooit zijn rijbewijs gehad. Ja. Hij was bang dat hij zichzelf zou doodrijden of zo, weet je wel. Dus mijn vader en auto's, dat is sowieso al een beeld dat niet klopt.
De vader in dit boek... hij drinkt nogal wat.
Ja.
Hij is ontzettend gierig.
Ja.
En hij geeft niet om zijn kinderen. Behalve dan... Hij ziet ze dan als een manier om aan geld te komen.
Ja.
Dus weinig, maar toch schrijf je heel veel over deze man.
Ja, mijn vader is natuurlijk, mijn echte vader is de ideale persoon om een romankarakter van te maken. Omdat hij juist zo flamboyant is en hij is gewoon heel erg narcistisch. Hij heeft geen geweten. Om zo iemand te beschrijven, dat werkt goed in die
jouw vader heeft geen geweten.
Nee.
Hoe moet ik dat voor me zien?
Hij vindt maar één ding belangrijk, of één iemand eigenlijk, en dat is hij zelf. En voor de rest heeft hij maling aan iedereen, en echt aan iedereen, aan zijn vrouw, aan zijn kinderen. Wat je zegt, hij houdt van drank, hij houdt er buitenvrouwen op na. Hij gaat gewoon 6 maanden naar Turkije op vakantie, interesseert hem niet. En dat contrast met mijn moeder dat is heel cliché, maar ja, dat is dan weer zo'n klein zielig vrouwtje dat helemaal niet in verweer komt daartegen. Dus hij gaat ook lekker zijn gang. Het interesseert hem allemaal niet.
Hmm. Als je met zo'n vader opgroeit, hè, kan me voorstellen dat je zo'n vader veracht.
Ja, ik haat mijn vader. Ja, ik heb ook met hem gebroken. Maar het meest irritante aan dat alles is dat ik een kopie van mijn vader ben.
Je drinkt, je bent alleen met jezelf bezig.
Ja,
je gaat 6 maanden in het jaar naar Marokko, naar Turkije.
Ja, Marokko. Ja.
Dat doe ik.
Ja. Ik niet. Nee. Ik ga niet naar Turkije, maar ik ben wel heel erg.
Heb je buitenvrouw?
Ik heb geen mee, maar ik heb een binnenvrouw. Zit daar.
Een binnenvrouw?
Ja.
Ja.
Nee, maar ik ben wel vrij narcistisch en bot in mijn uitlatingen en vrij direct. En, ik hoef niet per se met iedereen vriendjes te zijn. Mijn vader heeft helemaal geen vrienden, bijvoorbeeld. Ja. Dus dat heb ik allemaal wel van hem. En dat vind ik vrij kut eigenlijk, dat ik op hem lijk.
Heb je dan zo'n steek van pijn als je in de spiegel kijkt?
Ja, ik vind het wel jammer dat ik heel erg op hem lijk, ja.
Kan je toch iets aan doen? Je hebt toch een keuze daarin?
Nee, dat denk ik dus niet. Dat zeggen heel veel mensen. Ik weet niet hoe de zaal daarin staat. Maar als je echt verrot bent van binnen, in je hart, dan kun je dat niet veranderen. Dat geloof ik niet. Omdat je toch door impuls of zo wordt gedreven. Het is, het zit echt... hier in mijn hoofd en wat ik zeg, je hart, als je dan niet deugt, op wat voor manier dan ook, hè? Het hoeft niet, kijk, je kan je karakter wel een beetje...
Maar zeg je nou dat je niet deugt?
Nee, ik deug niet altijd, nee, klopt. Ik ben echt een strebertje ook en zo.
Ja, je bent ontzettend ambitieus.
Ja.
Kijk, dat klinkt heel gek, maar dat is natuurlijk, al deze eigenschappen die je opnoemt, die zijn natuurlijk in het sociale leven werken die tegen je, maar voor het schrijversbestaan zijn ze heerlijk.
Ja, maar dat merk ik dus. Het is al heel gek kennelijk in de schrijverswereld als je gewoon jezelf bent. Daar kijken mensen al van op. Als je onverbloemd zegt wat je denkt en zegt zonder met iedereen vriendjes te willen zijn of wat dan ook. En misschien is dat een verklaring dat mijn boek zo goed loopt ook.
Omdat je zo recht voor z'n raap bent.
Ja, misschien wel. Misschien vinden mensen dat heel bijzonder. Terwijl, ik vind dat niet bijzonder. Ik was altijd al zo. Maar ik merk wel dat andere mensen tegen mij zeggen van ja, moet je dat nou wel zeggen? En kun je zo wel gedragen?
Ja, zoals net ik zei, je bij de Wereld Draait Door zei je iets. Zei iets heel directs over de schrijver Karel Abdola. Ja. Dat is een collega van mij en nu inmiddels ook van jou.
Ja.
Daarvan kan je zeggen, het is niet chic. Heb je daar maling aan?
Ik zou het niet chic vinden als het voor hem nieuw was. Maar ik heb het een jaar geleden tegen hem gezegd, tegen hemzelf. Dus ik heb hem niet... Als dat nieuw was, zeg maar, en hij zat er niet bij, dan had ik het niet gezegd. Maar hij wist hoe ik over hem dacht. Ik heb het voorgedragen hier met Winternachten tijdens een column heb ik daarvoor gelezen. Toen heb ik precies dat gezegd wat ik ook in het Wereldwijd Door heb gezegd. Dus voor hem is dat niet nieuw.
Hmm.
En ik vind ook niet dat ik, weet ik voor wat, onder de gordel of zo. Ik heb heel goed uitgelegd waarom ik vind dat een soort van trucje is geworden wat hij aan het doen is.
En stel dat iemand het over jou zou zeggen bij de Wereldwijd Door. En je zit op maandagavond, we lekker te eten, biertje erbij. En iemand zit aan het schrijven en die zegt over jou... Wat voor reactie zou daarbij hebben?
Ja, ik ben wel daar vrij... als ik die persoon in de echt tegenkom... Dan wil ik wel een hartig woordje wisselen.
Hartig woordje?
Ja, dat is mijn...
Hoe gaat het dan bij Uskan, Akjol? Hartig woordje?
Als jij iets zoiets tegen mij of mij had gezegd, wil jij? Dan zou ik jou zien. Dan zou ik zeggen, hey, Appie, kom eens. En,
precies. Dan
kom eens, weet je, ja, zo gaat
kom
het.
Eens. Dan,
ja.
En dan kom eens waar?
Kom even naar een hoekje, gaan we praten. Wat jij hebt gezegd, wil je nog een keer zeggen?
En dan krijg je die twee reebruine ogen van jou, die priemen zich dan zo.
Ja, ik word niet fysiek gewelddadig, wat dan ook. Maar
hoe zou je dat doen? We staan nu in dat hoekje.
Ja, zo zeggen, zeg dat eens nog een keer, zou ik zo zeggen, weet je. Zo, ja.
Ja, goed, dat wil ik best wel nog een keer zeggen. Ja. Ik vind namelijk...
Ja, maar kijk, dan ga je het een beetje zo begint dan. Dan gaan mensen zo stotten. Ik vind helemaal niet erg...
Ik stotter niet.
Nee, maar ik bedoel... Kijk, ik vind helemaal niet erg als iemand iets over mij zegt. Bijvoorbeeld op social media, dat weet je zelf waarschijnlijk ook. Dan hebben mensen al een heel grote mond en zo. En dan kom je ze in het echt tegen en dan durven ze dat niet te zeggen.
Hmm.
Dat is wat mij eigenlijk het meeste aanstoot.
Dus je wilt uitdagen, je wilt ook uitdagen.
Nee,
ik
ik zou het jou heel erg waarderen als zo iemand dat ook in het echt tegen mij zegt. Maar ik merk wel in de praktijk dat mensen juist... En dat is dus wat ik haat de meeste mensen. Dat ze gewoon laf zijn in die zin dat ze dat dus niet in het echt...
Maar misschien zijn ze ook gewoon verstandig of wijs... of hebben ze niet die behoefte om zich op die manier uit te drukken. Dat hoeft niet lafheid te zijn.
Maar jij vindt onverstandig dat ik daar dan mijn mening heb verteld op die manier?
Nee, ik heb het niet ik vond het niet chic. Ik vond het spannende tv. Ja. Ik vond het wat je aankaartte. Hè, van de migrantenproblematiek bij een auteur als Karel Abdola is oudbollig.
Ja.
Dacht ik ook even van... Maar goed, het is wel heel direct. Maar goed, je mag daar een mening over hebben.
Ja, jij vindt dat niet chic. Dat is hoe jij erin staat. En ja. Dat mag ook natuurlijk. Maar ja, wat ik zeg, ik ben niet iemand die eromheen gaat draaien. Ik zeg gewoon waar het op staat. En misschien... Ik had ook toen op dat moment, toen ik klaar was met het interview, van misschien ben ik iets te ver gegaan of zo. Hm. Daar heb ik ook bij over nagedacht. Maar toen dacht ik weer van ja... Maar wat moet ik dan doen? Moet ik dan zeggen, zij hadden dat kennelijk al voorbereid, dat was een opzetje van hen. Moet ik dan zeggen van... Nee, ik vind die kerel juist heel goed. Had ik het dan zo moeten zeggen?
Eerlijkheid boven alles.
Ja.
Een plaatje bij een praatje.
Een plaatje bij een praatje.
Kees de Jonge.
Ja.
Ken je het boek? Theo Thijssen.
Ik ken het, maar ik heb het niet gelezen.
De jongen uit de arbeidersklasse.
Ja, ik weet het ook wel.
Precies.
Ik heb die vergelijking al vaak gehoord.
Heb je die vergelijking al vaak gehoord?
Ja.
Oké, nou maak het dan maar af.
Ja. Nou, wat wil je precies?
Nee, ik dacht, toen ik aan het lezen was, dacht ik, ja, dit is eigenlijk de Kees de Jonge van 2012.
Ja?
Ja.
Nee, denk ik niet. Welke parallel?
Nou ja, omdat Kees de Jonge heeft probeert zich in dat leven te handhaven. In het leven op een... Theo Thijssen beschrijft dan die jongen en kijkt daar met een zacht oog naar. Hij vergeeft... Jonge groeit op in een wereld tussen thuis en de straat.
Ja.
En dat heeft Eus natuurlijk ook. Die gaat naar Turkije op vakantie, in de auto, ze komen daar aan en dan krijgt hij van een dorp in, krijgt hij dan een lam.
Ja.
En dat lam is dan zijn huisdier.
Ja.
De hele vakantie lang tot het einde.
Ja.
En dan wordt hij onschuld van dat lammetje.
Ja.
Wordt dan ineens...
Dat was ook mijn symbolische afrekening trouwens met alle lammen in de migrantenliteratuur.
Is dat zo? Ja.
Ja? Ja.
Dus als ik nu...
Dood is dood. Ik hoop dat er niet meer lammetjes, dat er geen lammetjes nodig
zijn. Alleen nog op de barbecue?
Alleen op de barbecue, niet meer in de literatuur.
Ja. 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 Maar is dat die jongen hè, die al die dingen doet, Eus,
ja.
Hij doet natuurlijk dingen die niet door de beugel kunnen.
Ja, dat ik nu in het leven stel. Op een gegeven moment kom je tot de conclusie dat alles echt niet goed is.
Ja.
Dat het eigenlijk allemaal geen doel dient. En dan ga je daarin berusten. En dan, of je gaat alles kapot relativeren omdat het toch geen doel dient. En dan kun je er vrij emotieloos naar kijken allemaal.
Ja.
En ik heb hem ook bewust niet willen psychologiseren of zo in het verhaal. Omdat de meeste dingen wel eigenlijk voor zich spreken. Wat er in het boek gebeurt. Klinkt misschien gek. Maar in essentie is Eus geen slechte jongen. Maar door de omstandigheden wordt hij gedwongen tot slechte dingen. En dan kunnen we zeggen van hij heeft een keus daarin. Misschien staat dat dan wel een parallel met wat je net zei van inderdaad dat je dan voor galg en rad wordt geboren. Maar ja, het verhaal zit altijd net iets anders in elkaar. Ja, op een gegeven moment heb je wel weer keuzes. Hè? Als je 18, 19 bent heb je wel keuzes. Maar ja, dan ben je natuurlijk al zo verpest. En dan heb je al zo'n spoor van vernieling achter je gelaten en... dan is de achterstand die je dan hebt opgebouwd zo moeilijk om nog in te halen. Dat het dan verleidelijker is om het op een niet correcte manier allemaal te doen.
Ik maak eens een bruggetje naar wat er afgelopen weekend is gebeurd op de Nederlandse voetbalvelden.
Ja.
Die grensrechter die is doodgetrapt
ja.
Door drie jongens. Waarvan je dan de media leest dat het gewetenloos is. Dat,
ja.
dat het zonder respect is voor leven.
Ja.
Begrijp jij de jongens?
Ik moet zeggen, ik voetbal zelf ook. En ik ben echt anderhalf uur op het veld een soort van TBS of zo, weet je. Ik ben altijd scheidsrechter aan het verbaal, aan het uitdagen en alles. Maar als je echt iemand gaat slaan voor een amateurwedstrijd, dan denk ik niet dat je ja, dat heeft gewoon met intelligentie te maken.
Ja. Kijk, dat is precies het verschil. Jij bent intelligent, je hebt uiteindelijk jezelf kunnen redden, omdat je op het juiste moment volgens mij een hele duidelijke keuze ergens tegen hebt gemaakt. Maar die jongens, daar zit misschien wel, die zouden misschien geholpen moeten worden. Daar zou misschien ingegrepen moeten worden.
Ja, maar
pleit jij daarvoor?
Ja, maar kijk, dat is dus wat ik, wat het net over van als je frot bent, ben je frot. Mij wordt ook wel eens gevraagd van wil jij jonge jongens, wil jij ze helpen met dit boek? Wil je ze inzicht bieden? Ik geloof niet dat ik mensen kan veranderen. Als iemand in staat is om een scheidsrechter dood te maken om een amateurwedstrijd, dan is dat gewoon niet te repareren. Dat is gewoon, dat is zo'n defect in die mensen.
Met deze jongen, Eus, hij groeit op in een dysfunctioneel gezin.
Ja.
Je zou eigenlijk bijna moeten zeggen, ga door die voordeur heen, zet er jeugdhulpverleners op, kinderbescherming, ja. Et cetera. Hij groeit op met een slecht voorbeeld van de vader, de moeder die niet in opstand komt. Dan gaat hij de straat op en hij komt in een crimineel milieu terecht.
Ja.
Voor die jongen is toch ook hopeloos?
Kijk, wat ik zeg, in essentie is het geen slechte jongen inderdaad. Wat er ontbreekt in zijn liefde, heel veel zaken ontbreken. Ten eerste is het gewoon liefde. Dat ontbreekt in die liefde, in die relatie met zijn ouders en alles. Geld, dat ontbreekt altijd.
Ja. Als hij geld heeft, dan weet hij niet wat hij ermee aan moet.
Nee, precies. En als er heel veel geld is, dan weet hij niet wat hij ermee aan moet. En later is er dan een soort van gevoelsarmoede. Dus ja, ik weet niet of je die zaken allemaal kunt repareren. Ik geloof ook niet zo in mensen heropvoeden of wat dan ook. Je kan wel... Dit is misschien wel heel gewaagd wat ik ga zeggen. Het probleem is gewoon dat iedereen zich voortplant. En dat zou eigenlijk niet moeten gebeuren.
Nee, is de lijn van Pieter van Vollenhoven...
Ja, goed.
Die,
hij heeft het echt over mensen die dan een geestelijke afwijking hebben. Echt dat ze een IQ van 64 hebben of zo. Maar ik denk dat gewoon meer mensen, ook met een iets hoger IQ, dat die gewoon zich niet moeten voortplanten. Dus dat vind ik echt. Ik zou mezelf nu ook niet willen voortplanten. Want je moet zo'n kind iets kunnen bieden, toch? Je moet financiële stabiliteit hebben. Je moet, je moet dus emoties...
Vind je het ook van jezelf? Daarvan, ik had er niet moeten zijn...
Ik snap echt niet, ik ben absoluut niet een product van de liefde of zo. Nee, ik ben geen liefdesbaby. Nee, dus ik vind, dat is heel stom, maar je kan je ouders niet verwijten dat ze je gemaakt hebben, maar dat doe ik eigenlijk wel. Weet je wel, want wat hebben ze mij nou te bieden eigenlijk? En ik vind ook dat bijvoorbeeld heel veel mensen, die hebben een slecht huwelijk, en die gaan dan een kind maken om het huwelijk te redden. Weet je wel, dan denk ik van, wat is dat voor rare beslissing? Zo'n kind, wat heeft dat? Die relatie gaat toch wel stuk tussen die ouders.
Misschien ook omdat jij dat ook in je ouders terugziet. Dat jij er ook was om iets goed te maken.
Nee, maar ik denk niet dat ik ben om iets goed te maken. Ik denk dat ik gewoon, mijn vader gewoon dronken thuis kwam en dat hij al mijn moeder klom. Zo, ja, sorry dat ik zo plat zeg, maar het was echt niet. Weet je, want dat kon niet stuk. Die relatie kan niet stuk. Anders was die relatie nu al lang stuk gegaan. Maar mijn ouders zijn nog steeds bij elkaar. Weet je, ik heb mijn moeder echt 10 jaar of zo aangespoord om van mijn vader te scheiden. Maar het zit er zo heel erg in die cultuur of die gedachtenwereld van mijn moeder. Dat scheiden gewoon not done is. Dat gewoon niet kan. Eenmaal getrouwd is voor eeuwig getrouwd. Ondanks, zeg maar, dat is dan wat ik die Turken hier in Nederland ook verwijt. Zeg maar, ondanks alle evolutie die ze in Turkije doormaken, geestelijke ontwikkeling, blijven de meeste Turken hier nog steeds hangen in hun jaren 70 en jaren 80 mentaliteit. En mijn moeder is daar dus echt een product van. Mijn moeder snapt niet dat zij gewoon weg kan bij mijn vader. Ze verdient haar eigen geld, weet je wel. Ze kan zo'n huisje huren. Dus ik snap niet. Wij kunnen haar, ik heb nog twee broers, wij kunnen haar steunen. Op een of andere manier doet ze dat niet. En dat is dan een moeder. Daar voel ik dan onvoorwaardelijke liefde voor. En ook wel loyaliteit, denk ik. Ja. Maar toch, ja, haten niet, maar toch, ik verwijt haar dat wel heel erg.
Ik vind het wel interessant dat je aan de ene kant, je bent cynisch. En tegelijkertijd wil je je moeder helpen. Die spanning, die kan ik nog niet helemaal verklaren. Nee. Maar dat hoeft ook niet. We hebben een plaatje. De Koekstad. Ja. Hè, dat is Deventer.
Ja.
Waarom heet het Koekstad?
Omdat de beruchte Deventer Koek, hè? Dat is heel bekend, wijd en zijd. Echt een product van mijn stad.
En in welke wijk in Deventer groeit Eus op?
In de Raambuurt heette dat toen.
En wat voor wijk is dat?
Toen was het een echte industriewijkje. Er liep echt gewoon een treinspoor liep echt door de straat. En er woonden, ik denk, 80% Turken en 20% asocialen.
Ja, dus, de Nederlanders zijn ASO's en de Turken heten Batsen.
Batsen, ja.
En dat staat...
Mag ik even kijken?
Ja, ik kan kijken wat je wil.
Jij had ook een Bats kunnen zijn.
Ja, wat is een Bats?
Een Bats is iemand met een plat achterhoofd.
en waarom heet een Turk een Bats?
Omdat de meeste Turken, tenminste wordt gezegd, hebben over het algemeen platte achterhoofden. En een Bats is dus een schep, dus het plat. En als je met een bats op je achterhoofd.
Krijg een bats. En hoe komen ze aan het platte achterhoofd?
Ja, dat weet
als
ik
zo
niet.
Is, dat weet je niet.
Nee, dat zit een beetje in die genen of zo, denk ik. Ik weet niet.
Ja. En misschien dus over die steppes aankwamen uit Mongolië, de Turkse volken, dat ze af en toe van het paard af vielen.
Ja, misschien wel, ja. Of dat ze verkeerd hebben gelegen in de wieg of zo. Ik weet niet. Moet even onderzoek naar worden gedaan. Ja. Maar bats is een soort van geuzennaam nu geworden, hoor. Ja. Maar eerst waren het dus die asocialen die Turken bats gingen noemen. Ja. Van, hé, daar heb je weer zo'n bats.
Ik heb in tijd er niet een roman gelezen waarin zoveel bargoens in zit.
Ja.
Dieventaal, streektaal, woorden die ik ook af en toe moest opzoeken. Vroeger deed je dat in een woordenboek, tegenwoordig Google je.
Ja.
En toen kwam dit langs, een heupflacon.
Ja.
Maar het heeft een hele leuke naam.
Zullen we even kijken of iemand het weet?
Ja, ik had het nog nooit eerder in een roman gelezen. Wie weet hoe dit wordt genoemd? Weet je,
ik weet het, maar dat is niet eerlijk.
Ja. Lena, weet jij het? Als u dit weet, dan krijgt u alle boeken die... Nee.
Als iemand is die het weet, krijgt een boek van mij.
Zeg het maar.
Het is een platvink.
En waarom heet het een platvink?
Een platvink. Waarom heet het platvink? Ja, dat is een goeie. Ja,
weet ik niet. Vond die gewoon een prachtig woord.
Wij noemen het altijd een platvink, dus ik heb het geleerd als platvink. Ja. Dat is inderdaad wat alcoholisten altijd met zich meedragen in hun binnenzak. En ik... Nee, dat valt niet op inderdaad. Maar er kan ook niet heel veel in, dat is ook nadeel. Maar ik nam...
Nee.
Heb je ook zo'n ding, heb jij een platvink bij je toevallig?
Nee, ik heb er niet eentje bij me, nee. Maar ik heb hem wel thuis. Ik nam hem af en toe mee als ik gewoon onderweg zin had om een drankje te doen of zo. Ja, wodka deed ik er altijd in, want dat ruik je niet. Nou, als soms, zeg maar, na mijn basisperiode zat ik soms in de collegezaal en dan had ik wel zin in wat wodka. En dan dronk ik gewoon uit een platvink, dronk ik wodka. En viel niet echt op. Ja, het viel wel op dat je met zo'n gekke dingen in je hand hebt, maar ja... Schrijf toch.
En waarom dronk je dan tijdens college, als je daar gewoon, zoals ik zeg, maar appelsap zou drinken?
Ja, nou, nee, weet niet. Ik voelde me soms gewoon prettiger als ik een slokje op had, weet je wel, met relaxter en zo. Ik ben geen alcoholist of zo, misschien wek ik die indruk nu. Maar nee, weet niet. Ik vond, ja, ik vind het ook wel een mooi product. Ik vind het echt een mooi product. Ik weet niet.
En je bent nu nog jong en heeft het zo charmant. De volgende. Plaatje bij de... Oh ja. Ja, dit is
Dus ik heb deze foto heb ik ook thuis. En als iemand dan op bezoek komt en dan vraagt ze, wie is die man toch? En dan zei, dat is mijn vader.
en dat geloven ze ook meteen?
Sommige mensen,
lijkt hij op je vader?
Ja, hij lijkt wel een beetje op mijn vader.
Ja?
Ja. Hij heeft een beetje zelfde, die sombere... Ja, die, dat in zijn gezicht, dat sombere, dat heeft hij.
Maar hele heftige, intense ogen.
Ja, heel indringend. Kan je kijken, ja. Dus ik vind wel echt een mooie figuur.
En wat spreek jij zo in hem aan?
Zijn boosheid. Ja, op een gegeven moment sloeg hij daarin door, op met zeg maar De Reis en Dood op Krediet, vind ik echt heel goede boeken. Maar daarna eigenlijk wat hij is gaan maken, toen sloeg hij door in zijn boosheid. En dat vond ik daarvoor wel echt zijn kracht. Die gaat over Celine trouwens, ik weet niet of iedereen het door heeft. En zijn stijl, hè? Ritme. Op een gegeven moment was ik zijn boek aan het lezen in de baaiers en... En zo, zeg maar, ik weet niet of jullie mijn voet kunnen zien, op een gegeven moment zat ik zo te lezen. Zo. En dat doe je normaal bij muziek. Maar ik had door dat ik dat bij een boek deed. Dus...
Omdat je tikte de maat mee van het ritme van de zinnen.
Ja, dus ik zag ritme in een boek. Ik wist helemaal niet dat dat kon. Je zit op een gegeven moment in zo'n flow zit je, zeg maar, weet je wel. En dan gaat het... En het is eigenlijk een soort van cadans wat erin zit. Ja. Het is muziek eigenlijk. En dat sprak me zo aan.
Ik ga ervan uit dat je het Nederlands las, de vertaling.
Ja, ik was de vertaling.
Dan is dat ook een groot compliment voor de vertaler.
Ja, de vertaler is heel goed. De vertaler is heel goed. Van Woerkom heet die, geloof ik. Die is echt heel goed.
Dat onthoud je dan, hè?
Ja, ja.
Grappig is dat.
Ja. Nee, maar die heeft ook verschillende prijzen daarvoor gekregen. Maar kijk, ik heb wel in mijn tijd dat ik schrijver wilde worden, ging dat proberen. Maar dat is zo moeilijk, met drie puntjes de hele tijd achter elke zin. En om dan mooi op een natuurlijke manier zo ritmisch te kunnen schrijven. Er zijn heel veel mensen geweest later die Celine hebben geprobeerd te imiteren, maar dat kan gewoon niet. Dus dat is echt een talent dat je moet hebben. En als je het hebt over van wat gebeurt er als je literatuur leest en hoe kan jou raken? Ja, zoiets kan mij dan echt raken. Ja. Hè? Dus gewoon oprechte verbazing, verwondering is het van wauw.
En geen moraal.
Ja, hij is wel vrij nihilistisch, ja. En het is een soort van... alle gevoelens die ik had over het leven, over de familie. Ik was dat natuurlijk echt zo opgesloten in een soort van een milieu waarin je niet met elkaar praat. En je doet allemaal alles goed voorkomen, alsof er niks aan de hand is. Er is echt een sociale controle ook in die Turkse samenleving. Dus ik was verbaasd dat iemand zo brutaal durfde te zijn en zo... ongegeneerd al zijn bestonjes durfde op te schrijven. En dat was voor mij een soort van een signaal van... dat is helemaal niet erg, dus als je dat doet, weet je wel. Elk huisje heeft een kruisje. Ja. Bij ons was het de hele dag geplaveid met kruisjes. En ik dacht van, daar kan ik wel echt literatuur van maken.
Ik wil verder filosoferen. Hebben we daar nog tijd voor? Ik moet het af gaan ronden. Ik zie Marcel Theo's al de bal... van voorwerp nadoen.
Een bal?
Ja, dat doet zo. Hè? Dat betekent afronden.
Oh,
ja.
Oké.
Okay. Ja. Ja. Ja, in het voetbalveld dan mag ik de bal. Dan kan ik, maar hier betekent het afronden.
Ja, maar deze ballen zijn niet rond.
Maar is dat misschien de grote bevrijding van literatuur... dat het je de kans geeft om je uit te spreken over je sores? En is dat wat in jouw milieu en mijn milieu ook is, er wordt niet gepraat over sores.
Ja.
Je mag daar niet over praten. Het is allemaal buitenkant. En alles wat persoonlijk is en intieme, wat je dwars zit, is taboe. Mm-hmm. En dat zorgt natuurlijk voor ontzettende frustratie.
Ja. Ja, je zegt het goed. Kijk, vooral er zijn heel weinig Turkse auteurs in Nederland. Ik denk dat het echt te maken heeft ook met het feit dat ze gewoon niet durven te schrijven over wat er werkelijk speelt. Juist omdat er zo'n... Turken zijn ook heel erg eergevoelig. Echt een trots volk, weet je wel. Dus op het moment dat, dat je negatief gaat zijn... Dan over je eigen volk, dan weet je gewoon dat je bakken met bagger over je heen gaat krijgen.
Heb jij die gekregen?
Ja, dat merk ik nu
ook. Hoe
dan? Nou, mensen die niet echt blij zijn met de manier waarop ik over... bijvoorbeeld de vader in het boek, die heeft een geweldige manier bedacht om een uitkering te krijgen, weet je. En dan wordt er een soort van beeld geschetst. Denk, dat vinden zij dan, dat alle Turken steuntrekkers zijn. Mm. Wat natuurlijk niet klopt. Dat is 80%. Nee. Nee, maar en plus het feit dat ik natuurlijk ongelovig ben. Ik plaats kanttekeningen bij de meisjes bijvoorbeeld in het boek. Turkse meisjes met wie Eus een verkering krijgt, die dan zogenaamd moslim zijn. Maar tegelijkertijd wel aan het drinken zijn en seks hebben en alles doen. En dan zie je dat ze echt gevangen zitten, zeg maar, in wat ze voelen en wat ze moeten.
Ja. Maar wat ik mooi vind en wat het volgens mij literatuur maakt, is dat je ze niet... erop afrekent, maar ook wel laat zien hun kwetsbaarheid daarin.
Ja,
de relatie met Meltem, meisje met wie hij toch op de een of andere manier een rare soort van seksrelatie heeft, maar die waar ook gevoelens in meespelen. Ja. Dat vind ik dramatisch heel interessant om te lezen.
Ja, maar dat is een semi-autobiografisch boek en dat deel is echt heel erg autobiografisch.
Hoe gaat het met haar?
Voor mij woont ze nu in Duitsland, is ze verhuisd.
Vanwege die man die
die
achterna zat, ja. Stalkte en mishandelde.
Ja, mishandelde en op een gegeven moment ook echt wilde vermoorden. Wat je daar ziet is een meisje dat eigenlijk niet getrouwd wil zijn met een Turk, maar dat moet van haar ouders, van haar omgeving. Maar tegelijkertijd is het een modern meisje dat gewoon studeert en alles. Dus daar zie je gewoon die enorme, weet je, die twee uitersten van je groeit op in een westerse samenleving en je hebt talenten, je kan je ontplooien eigenlijk. En tegelijkertijd is er toch die druk van huis uit van ja, je bent 18, je moet gaan trouwen, wij zoeken wel een vent voor je uit. En dat verscheurt natuurlijk ook zo'n gezin en ook die twee die met elkaar gaan trouwen, die hebben daar natuurlijk ook niks aan. Dus niemand wordt gelukkig van die situatie. Maar blijkbaar is er toch iets... waardoor dat op die manier moet plaatsvinden. En ik heb inderdaad geen waardeoordeel zo... het is duidelijk wat ik ervan vind. Lijkt mij iedereen met gezond verstand die denkt hetzelfde. Maar ik wilde niet per se benoemen of zo. Ik heb ook geen, wat dat betreft, niet een multicultureel boek geschreven... zodat ik al die problemen wilde schetsen of zo. Maar ja, omdat ik er zelf tegenaan ben gelopen... terwijl ik dus eigenlijk vrij ver-Nederlands ben, vind ik. Mm. Bijna geassimileerd. Vind ik dat wel gek eigenlijk. En daarom heb ik dat gewoon zo op die manier willen opschrijven.
Ik hoop dat je het blijft doen. Geweldig.
Ja,
dankjewel.
Jij ook bedankt.
Dus Kanakjol.